Misschien ook wel. En de zusters zal het evenzeer gelden. Een aantal boeken op uw boekenplank die u zeer dierbaar zijn. U las ze ooit, maar je werd erdoor gegrepen. En je las ze nog een keer. En ja, je kon er ook niet aan doen. Opnieuw moest je dat boek lezen. En wanneer je terugdacht aan wat het je gedaan had, wat door middel van het lezen van juist dat geschrift in je leven gewerkt was, werd het warm van binnen. Daar staan ze op je boekenplank. Je vrienden, of niet soms. Nou, broeders, bij mij in ieder geval wel. Als ik nu wel eens broeders zeg en ik hoor het mezelf zeggen, dan zijn de zusters daarin begrepen, laat dat duidelijk zijn. Om iets te noemen, de lijdenspreken van Kolbrugge. Hebt u er ook wat mee? Zo teer en zo diep. Vanmorgen denk ik vooral aan de brieven van Rutherford. We kennen hem wel, de 17e eeuwse prediker uit Anwath, klein dorp in Zuid-Schotland. Hij had het niet makkelijk. Het een stapelde zich op het ander. De landheer was hem wel gezind. Maar de bevolking, de boerenbevolking, niet. Ze vonden hem veel te ernstig en veel te zwaar. Ook veel te scherp in het aanwijzen van de zonde. Het was een moeilijke periode in het leven van Rutherford. Toen stierf zijn vrouw nog. En een aantal kinderen. En tot overmaat van ramp, toen hij een boek tegen de leer van de, ja hij noemde het zo, van de Arminianen had geschreven, werd hij door de kerkelijke en de burgerlijke overheid verbannen. Weg van zijn gemeente. In ballingschap. In Aberdeen. Maar juist toen, toen alles zwart werd en moeilijk in het leven van deze trouwe dienaar, toen deed hij wat David deed. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Vanuit zijn verbanningsoord heeft Rutherford vele tientallen brieven geschreven aan zijn oude gemeente. Eigenlijk zijn het, en u stemt het me toe, u kent ze, het zijn eigenlijk liefdesbrieven. De toon van het Hooglied en de toon van Psalm 45. Treffen we erin aan. Ik geef u een citaat. Een brief die hij schreef in de zomer van 1637. O, als ik een papier had, zo breed als de hemel en de aarde, en inkt als water van de zee, en van alle rivieren en fonteinen, en ik in staat zou zijn, de liefde, de waarde, de uitnemendheid, de zoetheid en de betamelijke lof van onze dierbaarste en schoonste beminde op te schrijven. Hij maakt de zin nog niet eens af. En als ge dan in staat zou zijn dit te lezen en te verstaan. O zoete Heere Jezus, maak wijde schreden, o mijn geliefde bruidegom. Kom met één sprong over de bergen. O liefste, ijl als een ree, als een welp der herten over de bergen die ons scheiden. Och, of gij de hemelen in één rolde als een oud kleed en de tijd en de dagen wegschoof, opdat uw kerk, de vrouw van het lam, met spoed bereid zou worden voor de ontmoeting met u, haar bruidegom. Rutherford, onmiskenbaar, hij kende datgene waar Jeremia over schrijft. En wat we vanmorgen een ogenblik lezen en er een ogenblik bij stilstaan. Het 16e vers van Jeremia 15. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde. en tot blijdschap mijns harten. In Jeremia 15, broeders, zusters, treffen we zoiets aan als een tweegesprek tussen de Heere, de Heilige God en Jeremia. Een gesprek dat aansluit op de laatste verzen van Jeremia 14. In dat aangrijpende gebed dat we niet gelezen hebben. Dat gebed dat de Heere op de lippen van Jeremia heeft gelegd met de bedoeling dat de profeet het op zijn beurt zou leren aan het volk. O volk van Juda en Jeruzalem, weet het, de Heere wil nog naar u horen. Ga tot hem met boete en berouw. In die weg wil de Heere u nog genadig zijn. Laat het toch in uw hart leven. Zal ik het u voorzeggen? Het gebed dat u bidden mag. Heere, wij kennen onze goddeloosheid en de ongerechtigheid van onze vaderen, want we hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig toch niet uw verbond met ons. En het volk, gemeente, het alles blijkt, het volk weigert om zich tot de Heere te bekeren. De goede tieren en de heden en de zegeningen van de Heere leiden het volk niet tot bekering. En de aankondiging van oordeel en gericht verootmoedigt het volk evenmin. En dan? En daar begon hoofdstuk 15 mee. Dan komt de Heilige God met een verschrikkelijk woord. Jeremia. Al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou toch mijn ziel met dit volk niet zijn. Drijf ze weg van mijn aangezicht. Laat ze uitgaan. Een verschrikkelijk woord. En het gaat verder. De Heere zegt, ik zal bezoeking doen. En dat zelfs op vierderlei wijze. Ik zal bezoeking doen met het zwaard om te doden. Met de honden. Ze zullen de dode lichamen wegslepen. Met het gevogelte des hemels en met het gedierte der aarde. Om te eten en om te verderven. En dan ontstaat dat gesprek tussen de Heere en zijn trouwe profeet. De Heere die heel vertrouwelijk met zijn dienstknecht omgaat. En Jeremia die hier in dit 15e hoofdstuk zijn hart voor de Heere openlegt. En welke gevoelens verwoordt hij? Wel, hij legt het allemaal aan de Heere voor. Zijn schrik, zijn vrees, zijn angst, zijn ontreddering. En dan is het in dat verband dat we, ja, eigenlijk tot onze verrassing, dat 16e vers lezen. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Gemeente, wanneer je dit 15e hoofdstuk leest, dan vormen de woorden van dit 16e vers als het ware een soort eiland. Een eiland van iets van vrolijkheid en licht in een omgeving waar alles donker en dreigend is. Jeremia, hij spreekt dus over de woorden van de Heere. Het is waarschijnlijk al een aantal jaren geleden dat de Heere tot hem gekomen was met die aangrijpende roeping om zijn profeet te zijn. En de Heere had hem gezegd dat zijn woorden op hem gelegd werden. Dat woord van de Heere dat ook tot hemzelf geschiedde. Hoofdstuk 1 vers 4. Het woord van de Heere geschiedde tot mij. En de Heere zegt, Jeremia, ik heb u tot een profeet gesteld. En dat betekent dat u allereerst naar mijn woorden horen moet. En dat u die woorden niet minder en niet meer getrouw verkondigen moet aan het volk, overal waarheen ik u zend. En alles, Jeremia, alles, niets erbij en niets eraf. Alles wat ik u zeggen zal, zult gespreken. Nou, we weten het, Jeremia had er best bezwaar in. Maar de Heere sneed zijn bezwaren radicaal af. Zeg niet, ik ben te jong. Want ze snijden geen hout. De Heere zegt Jeremia, ik zend u. En u hebt te gaan. U hebt acht te nemen op mijn woord. En mijn woorden door te geven. En nu lezen we in onze tekst. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap. Jeremia, hij heeft die woorden dus opgegeten. Hij heeft ze als het ware verslonden. Voetius werd wel een boekenverslinder genoemd. Nou, ze zijn er onder ons misschien ook wel die het ene na het andere boek aankunnen. Wel, zoiets. Jeremia heeft de woorden van God opgegeten. En natuurlijk, geliefde broeders, gaat het hier over Jeremia als profeet. De Heere sprak tot zijn dienstknechten de profeten op een bijzondere wijze. Maar toch durf ik het vanmorgen wel aan om deze woorden allereerst toe te passen op Gods kinderen in het algemeen. Ook op degenen die niet een bijzonder ambt hebben ontvangen. Als de Heere met zijn woord komt, dan brengt dat in het hart en in de ziel van zijn kinderen heel wat in beweging. Dat woord van God, het heeft kracht. Het is een kracht Gods. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dan gaat het een mens raken. Het Bijbelse voorbeeld bij uitstek is hier natuurlijk Psalm 119. De dichter zingt in deze psalm het loflied op het woord van de Heere. Hij heeft er wel 176 versen voor nodig om de heerlijkheid van het goddelijke woord uit te stallen en uit te zeggen wat aangaande dat woord van de Heere in zijn hart leeft. Nou, die dichter was waarschijnlijk helemaal geen profeet of geen priester en geen koning, naar waarschijnlijkheid een hele gewone, eenvoudige man of vrouw. Maar één die gegrepen was door het woord van God. Dat woord van de Heere, dat had hem geraakt. En hij was er niet meer van losgekomen. Dat woord, dat heeft hem aangegrepen. Dat heeft hem vastgegrepen. Dat heeft in zijn leven ingegrepen. En toen kon hij er zijn hele leven niet meer buiten. Buiten dat woord van de Heere. Hij heeft de smaak ervan geproefd. En hij was bedorven voor wat anders. Jawel, dat woord, ook al veroordeelde dat woord hem, ook al zet dat woord van de Heere mij op mijn plaats, ook al maakt dat woord van de Heere mij tot wat ik ben, een zondaar voor God die voor de heilige God niet kan bestaan, maar dan zeg ik het toch, Heere, ontdek mijn ogen, want van nature is er een bedekking voor mijn ogen. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. En deze dichter van Psalm 119, jawel, hij besefte wel. Er leefde in hem een tweemens. Want hij moest het ook belijden, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Maar anderzijds, ook dit, ik kleef vast aan uw getuigenissen. En hij wist het, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn betrachting de ganse dag. De lijn naar ons, broeders. Zal het van ons anders mogen gelden? Voordat wij verwaardigd werden om dienaren van het woord te worden, of te beseffen dat de Heere bezig was ons te roepen tot zijn dienst, jullie, studenten, kandidaten, of ambtsdrager, voordat de Heere ons dienaren van zijn woord maakte, zijn we toch eerst persoonlijk ingewonnen? Of niet soms? Oh, dat zal er bij de een heftiger aan toegegaan zijn dan bij de ander, zeker wel. Daar ligt wel onderscheid. Maar als het goed is, dan geldt het ieder van ons dat we ervan weten, of niet soms, dat we uit de duisternis getrokken zijn. Ja, werkelijk getrokken zijn. Tot het rijk van Gods genade en van zijn ontferming. Wij zijn niet geboren als lieve kinderen van God. En we groeien zomaar niet op tot voorbeeldige christenen. en nog minder tot godzalige predikers, lieve broeders. De vraag is, ken ik iets? Ken ik persoonlijk iets van die alles overweldigende macht en majesteit van het woord van God? Dat woord dat mij in beslag neemt, niet allereerst als dominee, maar als zondaar, als verloren zondaar, om het ooit eens te zijn en het telkens weer te zijn, dat scherpe en dat ontmaskerende woord, dat mij voor Gods aangezicht coram Deo maakt tot wat ik ben. Opdat ik, ja ook als dominee, mijn zonde en vervloeking voor Gods aangezicht ga bedenken. Maar datzelfde woord, dat doet mij ook de stem horen van hem die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was die ook gestorven. En dat sluit aan. Dat past. Wel, is dat geen woord om op te eten? Is dat geen woord dat vreugde geeft en blijdschap in mijn hart? Zijn naam klonk al vanmorgen. Maar ik noem hem nog een keer. Dr. Kolbrugge. Als hij over deze dingen spreekt, aangaande zichzelf, dan hoor je nogal wat. Ik heb mezelf verloren. Ik kom niet meer in aanmerking. Ik ben niet meer mijn eigendom. Ik dacht vroeger dat ik mezelf moest zalig maken. Ik heb het echter anders ervaren. Dit heb ik ervaren van mijn jeugd af aan. Ik ben door alle radeloosheid heen gekomen. Maar niet mensen. Maar de Heere alleen. Hij heeft gehoord. Hij heeft geholpen. Toen ik aan de rand van de afgrond lag. En er niets voor nodig was. Dat ik daarin zou storten. Ik kan voor u staan. Als mens. Als een levend getuige van hetgeen de Heere doet aan hen die op hem wachten. Als zijn levend getuige. Hoe goed hij eraan toe is. Die in zijn woord blijft, niet ik, maar het levend getuigenis uit mijn mond. Christus zal in u die duisternis schijnen, zodat gij hem zult zien. Dan wordt dat woord, of niet soms, dan wordt dat woord mij tot eten en drinken. Dan kan ik niet meer zonder, dan eet ik het. Dan wordt het me tot vreugde en blijdschap in mijn hart. Nee, broeders, u en ik, die dienaar van het woord mag zijn, we hebben tot taak om de woorden van de Heere wekelijks uit te zeggen in het midden van de gemeente, om de schriften te ontvouwen aan onze mensen. Vergis u niet, ze merken het. Of we zelf door dat woord gevangen zijn, of we zelf die woorden van de Heere hebben opgegeten, of ze door onze eigen ziel zijn heen gegaan, onze gemeente merkt het. Besef het. Uit onze mond. De kracht van het woord. En de machtige troost van het woord. Als je jezelf mag insluiten. Richard Baxter noemt het de grootste ramp in de kerk. Wanneer er onwedergeboren predikanten zijn zonder echte geestelijke kennis. Hoevelen, zo vraagt hij. Hoevelen worden er dominee zonder een oprecht christen te zijn? Maar dat niet alleen. Het gaat niet alleen, geliefden, over mijn geestelijke staat. Maar het gaat ook over de beoefening. Ik vraag het allereerst aan mezelf. Ben ik een geestelijk mens? Oefen ik mij in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods? Zoek ik het? Ligt er in mijn leven die drijfveer? Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Voelt de gemeente het. Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Proeven ze mee, omdat ze aan mij horen, dat ik de smaak ken en dat ik weet uit bevinding dat de Heere goed is. Dat is te merken. Dat is te merken op de preekstoel. Dat is te merken in de huizen. Dr. Lloyd-Jones waarschuwt ervoor dat we als dienaren de schrift toch niet louter lezen als theologenboek. Als bronnenboek voor onze teksten. En alleen met het oog op onze preken. Of een stichtelijk woord in een gesprek. Gemeente, laat het. Gemeente, ach, broeders. Laat het voor ons zijn. De bron waaruit we putten. Waar we het zelf ook van moeten hebben. Een mens kan toch niet zonder eten of drinken. Of wel? Laat de schriften voor ons zijn. Het voorwerp. En tegelijkertijd het onderwerp. Van ons bidden. En van ons mediteren. Nog even Kolbrugge. Kan het ook niet helpen. Ik oefen het predikantambt. Niet uit als een vak. Om daarvan te leven of eer en winst en genoegen van te hebben. Nou, daar is hij wel achter gekomen. Maar ik dien u als één die ook dood was in de zonde en in de ongerechtigheid. Maar die echter nooit beschaamd werd gemaakt wanneer hij zich op het woord verliet. Beste broeders, zo mogen we de kansel op. En zo mogen we de huizen in. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. Het ene moment aarzelend, het andere gulzig en begeerig. En daar hoef je niet voor te schamen. Want alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Hoe zal ik de gemeente inkunnen als ik hiervan niet weet? En als het me ook maar aangereikt wordt, mij als hongerige. We moeten ons wel afvragen. Waar ligt nou het geheim? Het geheim voor Jeremia. Waar lag het? Nee. Niet daarin dat dat woord dat tot hem kwam en dat hij doorzeggen moest altijd van een opwekkende en blijmakende aard was. En de mensen in het vrolijke zonlicht stelde. Hij moest ook oordeel, ja juist, oordeel en gericht prediken. Waar ligt het geheim? Het ligt in onze tekst, daarin. Als uw woorden gevonden zijn, dat staat er. Als ze gevonden zijn. Nee, niet toen ik ging grabbelen. En toen ik een tekst uitkoos. En toen het van mijn activiteit afhing. Toen uw woorden gevonden zijn. Wat ligt daarin? Verwondering. Aanbidding. Verrassing. Het is alsof we in de woestijn de vaders van de gezinnen weer uit zien gaan. 'S morgens vroeg. Om op zoek te gaan naar manna. Onze mobieltjes zijn wel uit, hè. En dan mochten ze het opnieuw vinden. En wie leefden uit de belofte Gods, hebben het een wonder geacht. Uw woorden worden gevonden. Hebt u dat ook wel eens? Dat je stuit op een woord en dat het precies aansluit. Of misschien ook helemaal niet. Maar er gaat kracht vanuit en licht. En je mag degene zijn die het vindt. Wat een wonder. Wel, broeders, dat mag de stimulans van onze prediking zijn. Het woord dat van genade spreekt. Het woord dat zich laat vinden, omdat er een God is die zich laat vinden. En een God, en dat klinkt er ook in door, een God die zich laat bevinden. Als zondaar, dat woord van u, dat streeft in het heilzaam zoet tot streling van mijn gemoed, de honing ver te boven. Toch? Maar dat is maar één kant. Want er ligt in onze tekst, geliefde, nog iets diepers. Jeremia spreekt inderdaad over een zoete ervaring met het woord. Dat woord dat hij vinden mag. En dat voor hem tot vreugde en blijdschap mag zijn. Maar, lees goed, er staat, uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Ja, daar weet hij van. Daar kan hij over spreken. Als je hem daarna vraagt, ja, daar weet hij van, daar kan hij verslag van doen. Geen leed zal het uit zijn geheugen wissen. Dit werk, als hij de psalm gekend heeft. Nee, 1773 kende hij niet, maar hij zal het gezongen hebben. Dit werk is door Gods alvermogen. Door 's Heren hand alleen geschiet. Het is een wonder in mijn ogen, ik zie het. Maar ik doorgrond het niet. Ja, daar weet ik van. Dat woord van uw Heren. O, ik koester het aan mijn hart. Maar dat was toen. Calvijn zegt deze verklaring heel specifiek, dat de eerste woorden van onze tekst vooral betrokken moeten worden op de roeping. De roeping van Jeremia tot profeet. Toen heeft hij de woorden van God gevonden. Hij is er niet op uit geweest. Het was tot zijn verrassing dat hij heeft mogen ervaren dat de Heere hem riep. En dat de Heere hem ook ingewonnen heeft. En dat hij liefde tot dat werk ontvang. Het was, en dat zegt het laatste deel van vers 16, het was toen de naam van de Heer over hem werd uitgeroepen. Ja, toen. Jeremia, hij denkt er met veel heimwee aan terug. Maar, het blijkt uit alles. Het blijkt uit de context van dit hoofdstuk. Er is veel veranderd. De tijden en de omstandigheden. En, ja, dat ook. Soms denkt hij, is God soms ook veranderd? Zou de Heere zijn genade vergeten? Niet meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap nu soms afgesneden? Jeremia, en we hebben het wel gemerkt in de voorlezing van dit hoofdstuk, Jeremia, hij is hier ten prooi aan ernstige aanvechtingen. Hij verkeert hier midden in de strijd, hij wordt geslingerd. Hij is helemaal terneergeslagen. Hij is werkelijk, werkelijk zielsbedroefd. Ja, en zojuist heeft hij meegemaakt dat de Heere zijn voorbeden heeft afgewezen. Werkelijk afgesneden in het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 14, vers 11. Verder zei de Heere tot mij, Jeremia, je ligt daar wel op je knieën voor dat volk. Maar Jeremia, ik verbied het je. Sta op, man. Bid niet meer voor dit volk. En dan dat woord uit het begin van dit hoofdstuk. Al stonden Mozes en Samuel voor me. Jeremia, daar kom jij nog maar kijken. Maar al stonden deze voor me. Ik zou ze wegsturen. En dan, ja, bedenk, Jeremia had zijn volk lief. Echt, blijkt uit alles. Hij had zijn volk lief. En lees het nu eens. Aan het slot van vers 6 en het begin van vers 7. Wat hij zeggen moet en wat hij horen moet uit de mond van de Heere. Daarom zal ik mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven. Ik ben het berouw moe geworden. Ik zal ze wannen met een wan in de poorten van het land. En nu? Nu is Jeremia's kracht helemaal uitgeput. Hij heeft werkelijk met God geworsteld voor het behoud van het volk. En nu is hij overweldigd door een groot verdriet. En hij twijfelt. Hij twijfelt aan zijn roeping tot profeet. Hij twijfelt zelfs aan de zin van zijn leven. Wee mij, mijn moeder die mij gebaard heeft. En dan gaat hij over de schreef. Dan gaat hij zichzelf rechtvaardigen. Dan zegt hij in vers 17. Dan zegt hij, Heere, maar dat heb ik toch niet verdiend. Is dat nou het loon op mijn getrouwe arbeid, Heere? Kijk dan eens naar mij. Ik heb toch niet in de raad van de spotters gezeten? Ik ben toch niet van vreugde opgespringen? En daarom, vers 18, waarom is mijn tijdspijn steeds durende en mijn plaag smartelijk? Heere, waarom toch? Hij komt er niet mee klaar. Gemeente, voelt u het contrast? Ja, hij weet het wel. Hij weet het wel. Maar juist daarom is het zo pijnlijk. En juist daarom is het zo schrijnend. Heere, u weet het toch ook nog wel. En dat is toch uw woord geweest. En ik heb het toch met vreugde ontvangen. En ik heb het zelfs opgegeten. En het is in mijn binnenste gegaan. Ik ben er zelfs één mee geworden. En nu? En nu is het zo anders. En gemeente, zo klaagt deze profeet de Heere achterna. Hij weet van de zoetheid van het woord van de Heere. Maar hij ervaart de bitterheid. Zo werkt God. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Het is wel van alle tijden. In het leven van Gods kinderen. En zeker niet minder, ik durf zelfs te zeggen te meer, in het leven van zijn knecht en degenen die een bijzondere roeping ontvangen hebben. Ik zal daar niet heel lang over uitweiden, maar leest u Ezechiël 3 eens. Ezechiël, die ook een boek ontvangt om op te eten. Een boek, ja, wat was het voor boek? Ze was beschreven voor en achter overvol. Er was zelfs geen marge meer ingelaten. En wat stonden daarin? De klaagliederen, het zuchten en het wee. En dat moest Jeremia op, dat moest Ezechiël opeten. In de tijd dat het volk in ballingschap was. Ezechiël en Johannes. Johannes op Patmos, als die engel verschijnt. Die engel, bekleed met een wolk en boven zijn hoofd een regenboog. Zijn verschijning is als de zon en zijn voeten als vuurpilaren. De bode van God, vol van majesteit en heerlijkheid. De uitbeelding van de heilige God. En Johannes ontvangt ook een boek. Neem het en eet het op. En Johannes doet het. Ja, hij zou het dus niet doen. En het was in zijn mond zoet. Ja, dat wel. Zoet als honing. Maar toen hij het gegeten had, toen werd zijn buik bitter. Nou, gemeente, dat is de lijn in de schriften. Jeremia, Ezechiël, Johannes. Alle drie hadden ze deze ervaring. Deze dubbele ervaring. Te weten van de zoetheid van het woord. Maar de bitterheid ervan te moeten ervaren. Onze kanttekenaars schrijven bij Openbaring 10. De kennis van de verborgenheden van God is wel aangenaam en vermakelijk. Maar daarna, de werkingen die daarop volgen, zijn de kinderen Gods dikwijls zwaar en bitter. Als daarin, en dan maken ze het concreet en ik denk heel terecht. Als daarin is de verloochening van onszelf. Dat valt niet mee? Of kunt u dat zomaar? De verloochening van jezelf. En dan de verdrukkingen en de vervolgingen. En dan noemen ze nog iets. Heel herkenbaar. De halsstarrigheid van de hoorders tegen de prediking, zoals ten tijde van Ezechiël en van Paulus. Ze noemen nogal wat. Laten we vanmorgen allereerst denken aan onze broeders en zusters, die wonen in landen waar niet de ruimte is om vrijmoedig te getuigen van de waarheid van Gods woord. Enkele dagen geleden lazen we er nog over in de krant. De druk die er ligt op de christenen in Eritrea. De arrestaties in Algerije. De martelingen in Iran. De executies in Ethiopië. De verkrachtingen in Bangladesh. Ja, ja, we horen er ook van, zeker wel. In die gevangenissen wordt ook de zoetheid van het woord ervaren. Maar de omstandigheden zijn wel heel bitter. Laten we daarom ook de vervolgden en de verdrukten om Christus wil niet vergeten, want ze maken het aan den lijve mee. Maar, ik geef het u toe, u bent me natuurlijk al voor, de context is een andere. De bitterheid van Jeremia wordt vooral veroorzaakt door de onbekeerlijkheid van het volk, en hun weigering om zich van harte aan de Here te onderwerpen. En dan kan het heel dichtbij komen, lieve broeders. Kennen ook wij niet de onbekeerlijkheid van degenen die aan ons en onze zorg zijn toevertrouwd? Of hebt u soms een gemeente waar u zich geen zorg over hoeft te maken? Herkenbaar toch? We hebben ze voor ogen. We zien ze zondags voor ons. Ja, als ze nog voor ons zitten. De jongens en de meisjes die, zo lijkt het wel, helemaal worden meegenomen in de maalstroom van deze dynamische tijd. Als we ze op de dagen van de week tegenkomen in de stad, en dat geldt vooral mij, maar ook anderen onder ons, als we ze tegenkomen, dan meestal hebben ze aan hun ene oor een mobiel en het andere oor is dichtgestopt met iets waardoor ook geluid richting van hun hart gaat. En zo jakkeren ze verder. Heeft het evangelie nog beslag op onze jongeren? Gemeente, broeders, het doet toch pijn of niet? Dat is toch iets waar je de bitterheid van ervaart. Als je zelf of niet dan iets van de zoetheid van het woord kent. En je probeert het in bewogenheid op je gemeente te leggen. En ook in gesprekken met de jongeren ze te zeggen, ach, wie heeft er nou zin in om de Here te vrezen? En je mist al te veel, uitzonderingen daar gelaten, zeker. Maar je mist al te veel het beslag, het echte beslag op onze jongeren. En hun ouders? Ja, die hebben het druk. Het van alles en nog wat, nergens tijd voor. Aan lezen toekomen, dominee, je moest dus weten hoe druk ik het heb. Dan heb ik het niet druk met mijn werk, dan heb ik het wel druk met mijn vakantie. 3 keer per jaar. En die zomervakantie wel 5 weken. Je ziet ze weken achtereen niet in de kerk. De ouderen van de gemeente. Ja, ze willen wel een goede waarheid horen. Het moet natuurlijk wel de oude waarheid zijn. Het moet goed gezegd zijn, want dominee, we leven in een donkere tijd. Maar kom mij niet te na. En de een zegt, het zal zomaar niet gaan. En een ander zegt, maar ik heb zoveel aan mijn geloof. Ach, zelf de zoetheid van het woord ervaren. Het wonder, maar het is bitter. En dan nog, maar ik zal er niet over uitweiden, wat in de lucht hangt. De invloeden van dat wat zich evangelisch noemt. Wat bezig is met worshipping. En al die andere dingen, allerlei gladde namen. Maar de crisis ontbreekt, vrees ik. En daarmee de genade. En de zaaier, hij zaait. Maar hij gaat al gaande en wenende. Of niet? Want waar is de vrucht? Waar is de vrucht? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En bij tijden moet ik zeggen, geloof ik het zelf wel? Leef ik er zelf wel bij? Ben ik wel een voorbeeld? Zien ze het aan mij? Horen ze het aan mij? Ruiken ze het aan mij? De geur van Christus. Ben ik een brief van hem? Bitter. En moet ik dan nog noemen? En ik noem het slechts. De versplintering in ons kerkelijk leven. En de kerkelijke hoogmoed die hier en daar op te merken valt. En mijn kerk die innerlijk wordt uitgehold. En ons volksbestaan dat meer en meer weggroeit van onder het beslag van het woord van God. En de inmiddels vrijwel totale ontchristelijking van Europa, het avondland. Er is veel om over te klagen. Jeremia, hij klaagt ook in de herinnering aan de zoetheid van het woord. En toch, toch is dat niet het laatste. Nee, het lijkt wel. Het lijkt onvruchtbaar. En toch, geliefden, toch is er verwachting. Nee, niet van beneden af, maar van bovenaf. De Heere heeft het gezegd, want God nam het woord. Daarom zegt de Heere, zie. En ik noem maar een enkel woord, want ik ga afronden. Zie, gij zult voor mijn aangezicht staan. Ja, dat zegt de Heere. De Heere zegt, ja, Jeremia, je weet het nog goed. De roeping, toen ik tot je kwam, toen ik je voor mijn aangezicht stelde, toen het woord zo zoet was, en ook daarna. Maar, je zult voor mijn aangezicht staan. Het is niet alleen van toen, maar blijft. Want ik ben een God die trouw is. Op deze conferentie zullen we horen tot tweemaal toe over de engelen. En dit is één van die gezanten Gods die het gezegd heeft. Weet je niet, Zacharias, wie ik ben? Ik ben Gabriël die voor God sta. Ja, dat mocht deze engel zeggen. Maar weet u, dat mochten de profeten van het oude verbond ook zeggen. En dat mochten de apostelen van het nieuwe verbond ook zeggen. Maar, oh ja zeker, in bescheidenheid en met grote ootmoed mogen de dienaren van het woord het ook zeggen. En de Heere wil het bevestigen. De Heere wil het onderstrepen. Was Elia het niet? Elia, die toen hij die zware boodschap aan Agab moest gaan brengen, dat hij moest zeggen en mocht zeggen, zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, heeft, voor wiens aangezicht ik sta. Wel, hier wordt het gezegd tot Jeremia. Jeremia, je zult voor mijn aangezicht staan. En dat is een belofte. Dat is een belofte. We hebben het wel eens nodig om daarheen teruggebracht te worden. De Heere die het ons verzekert, maar ik heb je geroepen. En je zult voor mijn aangezicht staan. En ik zal je leiden. Ook in alle krommingen van het ambtelijke pad dat je moet gaan. Je zult voor mijn aangezicht staan. Maar die adeldom verplicht. Bij de beloften Gods hoort ook de roeping. En dat vinden we hier ook. En dat is ook een correctie, zeker wel. Jeremia, maar dan wel dit. Dan moet je het snode van het kostelijke onderscheiden. Dan moet je het echte van het onechte uit elkaar halen. Je moet het wegtrekken. En als je daarin trouw bent, dan zul je mijn mond zijn. Laat je prediking een rechte prediking zijn. Laat het een eerlijke prediking zijn. En het is in die weg, Jeremia, dat ik je opnieuw de zoetheid van mijn woord wil doen ervaren. Broeders, we moeten wel eens op onze plek gezet worden. Het is in die weg. Welke weg? De weg waarin we wel eens door de bitterheid heen moeten. De Heere leidt zijn heiligen wonderbaar. Een gevleugeld woord, ik zal nu de bron niet meer noemen. De Heere leidt zijn heiligen wonderbaar. Heel anders dan ik het denk. Als hij mij op de hoogte wil stellen, dan brengt hij me eerst in de diepte. Als hij mij het licht van zijn ontferming wil doen ervaren, dan maakt hij het eerst wel eens donker. Als hij mijn zonde wil vergeven, dan brengt hij mijn zonden eerst thuis. De Heere leidt zijn heiligen. De Heere leidt ook zijn knechten. Wonderbaar. Uw weg is in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen worden niet altijd gekend. Maar zo leidt ge uw volk. Door de hand van Mozes en Aaron. Ze zullen ook, ja zo. Zo zullen ook de knechten thuiskomen. En de belofte, ja, die staat aan het slot. Ik ben met u. En hier horen we hem spreken. Hij wiens naam het is. Ik ben met u. Emmanuel. God met ons. God met verloren zondaren. God ook met onnutte knechten. God die zich ontfermt. En het welbehagen van zijn hand, het zal toch voortgang hebben. Want de hemel zal volkomen. En het werk van Christus en van zijn geest, ja, het werk van de drie-enige God, het zal afkomen. Mag ik besluiten opnieuw met een woord van Rutherford. Hij schreef het aan een vrouw, aan zijn geestelijke vriendin, Lady Canmer. Maar het is niet voorbehouden aan vrouwen alleen. Hij schrijft: wanneer u aan de andere zijde van het water komt en ooit uw voet gezet hebt op de oever van de eeuwige heerlijkheid, en dan op die plaats terugkijkt naar het water en naar uw vermoeiende reis, en in de heldere spiegel van eindeloze heerlijkheid dieper in Gods wijsheid zult blikken dan u ooit deed, dan zult u het zeggen: had God anders met mij gehandeld, ik zou nooit gekomen zijn tot de vreugde van deze kroon, van deze krans der heerlijkheid. En daarom, nu ligt het nog op de weg om te geloven. Verder komen we niet. En om te lijden als het op ons pad komt. Om te werken en om te wachten, om te verwachten. Want, zo schrijft Rutherford, ik betuig in de tegenwoordigheid van het alziend oog van hem die weet wat ik schrijf en wat ik denk, dat ik de zoete ervaringen, hij wist er ook van, dat ik de zoete ervaringen van Gods vertroostingen niet zou willen missen om de bittere ervaringen. Ja, of God tot zijn kinderen komt met een roede of met een kroon. Als hij maar komt, dan is het goed. En hij zegt het, ook in de bitterheid: ik ben met u al de dagen. Amen.